De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee B. A. Belder uit Brakel. De schriftlezing voor vanavond is uit Genesis 16, vers 1 tot 16. De kerkdiensten voor volgende week zondag 20 januari in de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee J. Niesing uit Kesteren. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Er zijn vanavond 3 collecten. De eerste is voor de diaconie. De tweede is bestemd voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor kerkelijk centrum Eben Haezer. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. De voorzang nu is de lofzang van Simeon, vers 2. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon. De kerkenraad wenst u en jou en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet zal loslaten het werk dat hij eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we opnieuw met elkaar gaan zingen. Met de woorden van Psalm 84. En daaruit zingen wij dan de verzen 1 en 2. Psalm 84 en daaruit de verzen 1 en 2. Gemeente, wij gaan nu de belijdenis van het geloof afleggen. En als we dat hebben gedaan, dan zingen we met elkaar uit Psalm 67 en daaruit het tweede vers. Psalm 67, vers 2. Maar laten wij eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis afleggen van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En vanavond doen we dat met de geloofsbelijdenis van Nicea. En in ieder belijdt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde en ik verwacht de opstanding van de doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten we met elkaar bidden om Gods leiding door zijn Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere God, Vader in de hemel, we danken u dat we vanavond hier in deze kerk bij elkaar zijn. Het is warm, het is verlicht, we zitten hier droog, beschut tegen de wind. Heere, we danken u dat we zo bevoorrecht zijn, dat we hier mogen zitten. Want als we denken aan zoveel broeders en zusters in de wereld, die op zoveel andere plaatsen moeten samenkomen, die niet zo bevoorrecht zijn als wij bevoorrecht zijn, die geen mooie kerk hebben, of die zelfs opgejaagd worden door de overheid, omdat ze niet openlijk voor hun geloof mogen samenkomen. En zeker als we denken aan die broeders en zusters die vanwege hun geloof in een gevangenis zitten of zelfs in een strafkamp zitten. Heere God, Ja, dan klinkt het uit onze monden misschien heel gemakkelijk als we bidden, wees ook met hen. En toch, we bidden het. Heere, en we weten, u ziet naar hen om. En u bent met hen, ook al zien we dat met het mensenoog niet. Heere, en ja, doe ons beseffen dat zoals u naar hen omziet, dat u ook naar ons in onze omstandigheden omziet. Heere, want we leven dan misschien in allerlei opzichten in een bevoorrechte wereld, van allerlei gemakken voorzien. Wat kunnen ook wij een zwaar pak met ons meedragen? Wat kunnen ook onze levensomstandigheden heel moeilijk zijn? En misschien dat we dat aan de buitenkant zo niet bij elkaar zien, maar u weet ervan. Heere God, en zo zijn we ook vanavond bij elkaar gekomen, hier in de kerk of ook natuurlijk als we thuis meeluisteren. En we bidden u dat wanneer we uw woord gaan lezen, dat we in uw woord mogen zien wie u bent. Heere, dat we in uw woord ook mogen zien wie wij zijn. En dan is uw woord een spiegel. En geef dat we ook eerlijk in die spiegel vanavond mogen kijken. Maar dat als we in die spiegel kijken, uiteindelijk uw liefdevol en genadig omzien naar ons mogen zien. Open onze ogen ervoor. Voor het eerst of misschien wel weer opnieuw. Want ja, u kent ons. U weet hoe we leven, hoe we staan tegenover u, hoe we hier zitten. Heere God, en daarom bidden we ook, leid ons door uw Heilige Geest. Dat ook als we totaal niet van elkaar afweten wat er allemaal in ons hart en in ons leven speelt, dat u toch ook onze mensenwoorden wil gebruiken om dat aan ons mee te geven wat wij in ons leven nodig hebben. Heere God, en geef zo een dienst van rust, van orde. Geef ook die innerlijke aandacht dat we ook naar uw woord mogen horen. En dat uw woorden zo ons hart zullen raken. Ja, dat we vervuld mogen worden door uw genade en door uw liefde. Dat licht, dat is gedaald van hemelstroon, Heere, het licht is waarin ook wij mogen wandelen. En daarom als we dit bidden, dan bidden we dit niet in onze eigen naam, maar alleen in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, onze Heiland. Amen. Ja, gemeente, zoals is afgekondigd, wil ik vanavond met u een gedeelte lezen uit het boek Genesis. Het eerste Bijbelboek en daaruit hoofdstuk 16. En dat is een hoofdstuk dat ja, midden in de geschiedenis van Abraham en Sarai valt. Nou, de meesten van ons die zullen die geschiedenis wel kennen. Heel Abraham en zijn vrouw Sarah werden geroepen om te gaan naar het land dat de Heere God hem wijzen zal. En dat hij die opdracht vergezeld liet gaan met die geweldige belofte. Hè, dat ze dat land ja, in eeuwigheid zouden zullen gaan bezitten. En natuurlijk ook dat hun nageslacht ontelbaar zou zijn als de sterren aan de hemel en de korrels van het zand. Alleen, zo lezen we er dan ook meteen bij, dat Abraham en Sarai geen kinderen hadden, want Sarai was onvruchtbaar. En als je dan die geschiedenis gaat lezen, dan zie je dat dat in toenemende mate een spanning wordt voor Abraham en Sarai. Want ja, wanneer gaat God dan die belofte vervullen? En je ziet dat dat geloof van Abraham en Sarai op de proef wordt gesteld. En je ziet ook dat de Heere God geregeld ook die belofte bekrachtigt. Maar ja, als het dan weer zoveel jaren verder is, nou ja, dan gaan we lezen wat we vanavond met elkaar gaan lezen, Genesis 16. Laten we dat hoofdstuk maar eens met elkaar gaan lezen. En in Genesis 16 luisteren we dan naar het woord van God, zoals dat tot ons komt. Maar Sarai, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin van wie de naam Hagar was. Daarom zei Sarai tegen Abraham: zie toch, de Heer heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin. Misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abraham luisterde naar de stem van Sarai. Toen nam Sarai, de vrouw van Abraham, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Kanaan gewoond had, en gaf haar aan Abraham, haar man, als vrouw voor hem. Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. Toen zei Sarai tegen Abraham: de verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ligt bij jou. Ik heb jou zelf mijn slavin in je schoot gegeven, maar nu zij ziet dat zij zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de Heere oordelen tussen mij en jou. En Abraham zei tegen Sarai: zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. Toen vernederde Sarai haar, zodat zij bij haar wegvluchtte. De engel van de Heere vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En hij zei: Hagar, slavin van Sarai, waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Zij zei: ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. Toen zei de engel van de Heere tegen haar: keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. Verder zei de engel van de Heere tegen haar: ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zei de engel van de Heere tegen haar: zie, u bent zwanger, u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. En hij zal zijn een wilde ezel van een mens. Zijn hand zal tegen alle zijn en de hand van alle tegen hem. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. En zij gaf de Heere die tot haar sprak de naam: u bent de God die naar mij omziet. Want zij zei: heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft? Daarom gaf men die put de naam de put Lachairoi. Zie, hij ligt tussen Kades en Beret. Hagar baarde een zoon bij Abraham. En Abraham gaf zijn zoon die Hagar gebaard had de naam Ismaël. Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël bij Abraham baarde. Nou, tot zover de lezing van dit gedeelte. Daar hoop ik vanavond ook bij stil te staan. Maar uiteindelijk wil ik toch een streep zetten onder vers 13 en dan in het bijzonder de naam die Hagar de Heere geeft: u bent de God die naar mij omziet. Nou, gemeente, voordat we met elkaar bij dit gedeelte zullen stilstaan, gaan we eerst nog een keer met elkaar zingen. En dat doen we dan met de woorden van Psalm 35. En daaruit zingen we dan de versen 11 en 13. Een psalm die ook in de nood is uitgezongen. Psalm 35, en wij zingen dan de versen 11 en 13. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ja, wat kunnen mensen er in hun leven soms toch een enorme puinhoop van maken. Want dat is toch wat hier in Genesis 16 gebeurt. Ja, wat Sarai doet, hoe Abraham daarin meegaat en ja, hoe ook Hagar haar aandeel hierin heeft. Maar toch, als je dit verhaal, deze geschiedenis leest, dan is toch de kwalijke hoofdrol weggelegd voor Sarai. En met haar in het kielzog van Abraham, die het allemaal laat gebeuren. En gemeente, als je dit verhaal zo leest, dan zie je hoe dit gebeurt. Hoe dit zich ontrolt en uiteindelijk helemaal escaleert en eindigt in zo'n grote puinhoop. Want we hebben gelezen dat Sarai het initiatief neemt. Op een dag, en dan gaat ze naar Abraham en dan zegt ze, Abraham, ik kan geen kinderen krijgen. Maar weet je wat je nou doet? Neem nou mijn slavin tot jouw vrouw. En de kinderen die jullie dan samen zullen krijgen, die zullen dan ja, als mijn kinderen zijn. Nou, Abraham die gaat daar onmiddellijk in mee. En zo gebeurt het dat Sarai haar slavin Hagar aan Abraham tot vrouw krijgt. Nou, daar raakt Hagar van Abraham in verwachting. En als Hagar dan ziet dat zij in verwachting is, dan lezen we dat zij Sarai, haar voormalige meesteres, met verachting, met minachting behandelt. Haar meesteres was in haar ogen verachtelijk. Dus die Hagar, die kijkt echt met minachting neer op Sarai. Nou, als je zelf zoiets hebt meegemaakt, dat mensen met minachting op je neerkijken. Dus dat je minder waardig bent. Nou, dat voel je tot in het diepst van je ziel. En dat moet Sarai ook gevoeld hebben. En als ze dat dus opmerkt, dan spreekt ze Abraham daar onmiddellijk op aan. Ze zegt tegen Abraham, ze is nou jouw vrouw, dus jij bent verantwoordelijk. En dan nog onder het aanroepen van de naam van de Heere. En wat doet Abraham dan vervolgens? Die geeft Hagar weer terug aan Sarai. En hij zegt tegen zijn vrouw, nou doe maar met Hagar wat jij ermee wil doen. Nou en dan lezen we dat Sarai Hagar zo vernedert, terroriseert. Dat Hagar er tenslotte voor kiest om weg te vluchten de woestijn in. Nou ja, nogmaals gemeente, als je dat zo leest, je ziet het gewoon gebeuren, hoe zich dat ontrolt, hoe dat escaleert en dan uiteindelijk in die puinhoop, die grote puinhoop, eindigt. Dat zogenaamde mooie plan van Sarai is volkomen mislukt. En Abraham, ja, als je kijkt naar de rol van Abraham, dan denk je, Abraham, hoe heb je dit kunnen laten gebeuren? Waarom heb je niet ergens een grens getrokken en gezegd, tot hiertoe en niet verder? Maar nee, hij gaat erin mee, heel beschamend, hoe hier de rol van Abraham wordt neergezet. En Hagar, ik zei het al, ook zij heeft haar aandeel, maar toch, zij is uiteindelijk hiervan de dupe. Want daar gaat die vrouw, in verwachting van dat kind, van Abraham, de woestijn in. Wat moet dat worden? Waar moet dat in eindigen? En gemeente, als je dan deze geschiedenis zo leest, dan denk je, Sarai en Abraham, hoe hebben jullie dit ooit zo kunnen bedenken? En hoe heb je dit zo allemaal kunnen laten gebeuren? Dat denk ik, dat we dat allemaal denken. En toch, als we dat zo denken, en stel dat Abraham en Sarai vanavond hier zouden zijn, en we zouden dat ook tegen hen uitspreken, en dan zouden ze ons heel vreemd aankijken. Want dat plan van Sarai, om Hagar aan Abraham te geven, zodat de kinderen van die twee dan haar kinderen zouden zijn. Dat was in de tijd waarin ze leefde helemaal geen raar plan. Zo ging dat in die tijd wel vaker. Als een vrouw in die tijd geen kinderen kon krijgen, nou, dan was dat natuurlijk in de eerste plaats iets heel verdrietigs. Zoals dat tot op de dag van vandaag verdrietig is. Als je de kinderzegen is onthouden, dan is dat een verdriet dat je je hele leven met je meedraagt. En dat was het natuurlijk in de eerste plaats voor Sarai en Abraham ook. Maar in die tijd was het niet alleen een verdriet, maar was het ook echt een schande. He, weet je, als vrouw erop aangekeken, weet je, nagewezen. He, denk maar aan Elisabeth, de vrouw van Zacharias. Dan was je, als ik het vanavond even heel plat mag zeggen, dan was je als vrouw gewoon mislukt. He, want als vrouw in die tijd was je er toch in de eerste plaats om voor nageslacht te zorgen, om kinderen te krijgen. En als je dan geen kinderen kreeg, ja, dan was je mislukt. Nou, als je in die tijd dus geen kinderen kon krijgen, dan was het niet ongebruikelijk dat een vrouw, en dan heb ik het over een rijke vrouw, en dat was Sarai, dat een rijke vrouw dan haar slavin aan Abraham, aan haar man geeft. Ik zeg er nadrukkelijk bij haar slavin, het was Sarai's persoonlijke slavin. Zij had daar de directe zeggenschap over, Abraham slechts indirect. En haar man, die kreeg dan die slavin zogezegd tot vrouw. En de kinderen die dan uit deze relatie zouden voortkomen, die werden dan als de kinderen gerekend van de meesteres. En zoals Sarai het zegt, dan zal ik uit haar gebouwd worden. Dus ja, wij vinden dat heel vreemd. Doet een klein beetje denken aan het draagmoederschap. Maar wij vinden dat dus heel erg vreemd. Maar in die tijd was dat volstrekt normaal. Dus als wij dat zo tegen Sarai hadden gezegd, had ze ons vreemd aangekeken en had ze tegen ons gezegd, ja, maar dat is heel gebruikelijk in onze tijd. Ja, gemeente, dan ga ik nog een stapje verder. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Sarai dat met de beste bedoelingen deed. Want de Heere had hun een kind beloofd, maar ja, ze zegt het tegen Abraham, de Heere heeft mijn baarmoeder gesloten. En misschien, zo zal ze hebben gedacht, kan de belofte van de Heere God langs een andere weg, via Hagar, via haar slavin, vervuld worden. En dat verklaart misschien ook wel het gemak waarmee Abraham met dat voorstel van zijn vrouw akkoord ging. Dus wat wij heel vreemd vinden, vonden zij allerminst vreemd, dat was heel normaal. En toch, gemeente, als je daarover nadenkt, laten we gewoon eerlijk zijn. Ergens voel je toch ook allemaal wel, ja, normaal. Normaal kun je dit natuurlijk toch niet noemen. Want kijk eens in dit gedeelte hoe Sarai met Hagar omgaat. En dan noem ik twee dingen. Kijk, in het eerste vers van dit hoofdstuk wordt ons meteen verteld dat de naam van de slavin Hagar was. Nou, dat is heel normaal. We hebben allemaal een naam. Maar als je dit gedeelte eens doorleest, en misschien is u het wel opgevallen, wordt Hagar door Sarai en Abraham niet één keer bij haar naam genoemd. Als Sarai het over Hagar heeft, dan heeft ze het alleen maar over mijn slavin. Dan zegt ze in dat tweede vers tegen Abraham, kom toch bij mijn slavin. Of later in het vijfde vers, dan zegt ze tegen Abraham, ik heb jou zelf, mijn slavin, in je schoot gegeven. En dat geldt ook voor Abraham, die het dan in het zesde vers heeft over jouw slavin. Dus Hagar wordt niet één keer bij haar naam genoemd. En dat is toch tekenend. Want ja, als wij door iemand niet bij onze naam worden genoemd, nou, dat kan een keer gebeuren, maar als iemand ons consequent ons niet bij onze naam noemt, dan denk ik dat we allemaal zeggen, joh, ik heb een naam, noem me gewoon bij een naam. Heel normaal. Hier dus niet. En het tweede waar ik op zou willen wijzen is, moet je eens kijken hoe ze met Hagar omgaan. En dan lees ik dat derde vers. Toen nam Sarai, de vrouw van Abraham, Hagar, de Egyptische haar slavin, en gaf haar aan Abraham, haar man, als vrouw voor hem. En dan heb ik in deze tekst twee woorden onderstreept, namelijk het woordje nemen en het woordje geven. Want hoor je wat hier gebeurt? Sarai neemt haar slavin en geeft die vervolgens aan Abram. Nou, als wij het hebben over geven en nemen, dan hebben we het bijvoorbeeld over dit preekboekje. Dit kan ik nemen en dat kan ik geven. Maar zo praten we toch niet over mensen? Dat we iemand nemen en die vervolgens aan een ander geven? Zo praat je over dingen, die neem je en die geef je. En niet over mensen. En dat lezen we ook van Abram. Wanneer hij tegen Sarai zegt in dat zesde vers. Zie, hier is jouw slavin. Ze is in jouw macht. En dan staat er letterlijk. Ze is in jouw hand. Dus hoor je, gemeente, hoe hier met Hagar wordt omgegaan. Deze vrouw gaat letterlijk van hand tot hand. Alsof ze niet iemand is, maar iets is. En weet u, als Abraham en Sarai hier hadden gezeten en we hadden dat ook dat tegen hun uitgesproken, dan hadden ze ons opnieuw vreemd aangekeken. En weet je wat ze dan tegen ons hadden gezegd? Ja, maar ze is toch een slavin? En een slavin is niet in de eerste plaats iemand, maar dat is iets, dat is je eigendom. En daar kun je mee doen en laten wat jij wilt. He, als je wilt weten hoe mensonterend de slavernij is, ik zou zeggen, lees dan dit gedeelte. En dan ook in dat bijzonder dat derde vers over nemen en geven en laat het op je inwerken. Dan voel je hoe onmenselijk en vernederend het is om iemands slaaf te zijn. Kijk, dat weten we allemaal ergens wel. Maar als je dit dan zo eens leest en op je laat inwerken, dan voel je... Dit is dus slavernij. Je neemt gewoon iemand. En je geeft gewoon iemand. En je geeft iemand weer terug. En je zegt, doe er maar mee wat je ermee wil doen. Want een slaaf of een slavin is niet in de eerste plaats iemand met een naam. Maar iets. Je eigendom. Waarmee je kan doen wat je wilt doen. Onmenselijk. En gemeente, dat is niet iets wat wij alleen vinden. Nee, als je dit gedeelte heel goed gaat lezen, dan zul je ontdekken dat de Bijbel zelf dat in dit gedeelte ook laat doorklinken. Want dan lees ik nog eens een keertje dat derde vers. He, toen nam Sarai, de vrouw van Abraham, Hagar, de Egyptische, haar slavin, en gaf haar aan Abraham, haar man, als vrouw voor hem. Als je nou in Genesis zou terugbladeren, naar het derde hoofdstuk, naar het moment dat de eerste vrouw, Eva, voor de boom staat, waarvan God had gezegd, daar mag je niet van eten. Maar wat lezen we dan? En zij nam van de vrucht, en zij gaf ook wat aan haar man die bij haar stond. Hoor je het? Van Eva lezen we eigenlijk net als van Sarai. Ze neemt van de vrucht en ze geeft aan haar man. Bijna woordelijk hetzelfde. En daarin laat de Bijbel doorklinken. Wat Sarai met Hagar doet, is eigenlijk precies hetzelfde als toen Eva van de verboden vrucht nam. En ik weet, dat is heel subtiel, je leest er zo op het eerste gezicht niet van af, maar als je erin verdiept en als je dan ontdekt dat dat bijna woordelijk overeenkomt, dan laat de Bijbel hier toch onmiskenbaar en heel duidelijk doorkrinken, wat Sarai met Hagar deed, is gewoon zonde. En dat lezen we ook van Abraham. Want we lezen van Abraham en Abraham luisterde naar de stem van Sarai. En wat zegt God tegen Adam? U hebt geluisterd naar de stem van uw vrouw. Ook bijna hier weer woordelijk precies hetzelfde en waarin de Bijbel heel duidelijk laat doorklinken, niet alleen wat Sarai deed, maar ook hoe Abraham met Hagar omging, is gewoon zonder meer zonde. Zo heeft God het niet bedoeld, zo heeft de Heere God het niet gewild. En ook later lezen we dat Sarai vernederde Hagar. En je zou dat woord kunnen vertalen met terroriseren. Nou, in deze klank heeft dat woord weer een hele nieuwe betekenis gekregen. Dat is ongeveer het ergste wat je een ander aan kan doen. Terroriseren. Zodat Hagar uiteindelijk wegvluchtte. En wat lezen we in het boek Exodus, dat op het boek Genesis volgt? Dat de farao van Egypte het volk van Israël vernederde, terroriseerde, zodat uiteindelijk het volk van Israël vluchtte. Nou ja, nogmaals, het is heel subtiel, je leest het er zo op het eerste gezicht niet aan af. Maar toch, als je erin verdiept en die verbanden ziet, dan laat de Bijbel in dit gedeelte klip en klaar doorklinken. Wat Abraham en Sarai hier deden, is zonde. Dit had nooit mogen gebeuren. En het was misschien dan heel gebruikelijk in die tijd. Voor God is dit niet gewoon. Want zo ga je als mensen niet met elkaar om. En dan moet je zien waar dat dan in eindigt. Hagar, die met haar ongeboren kind de woestijn invlucht. Ze heeft geen keus. Maar in de woestijn heeft ze geen toekomst. En dan zie je hoe ontwrichtend het spoor is dat de zonde in mensenlevens trekt. En als je dat dan zo leest, dan denk je, moet dat dan zo eindigen? Nou ja, zo eindigt het niet, want als Hagar dan de woestijn in is getrokken, wat lezen we dan? De engel van de Heere vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En hij zei, Hagar, kijk, hoor je het? Er komt een engel die haar namens God zelf opzoekt. En wat is het eerste wat de engel tegen deze vrouw zegt? Hagar, wat Sarai en Abraham niet deden, doet deze engel, doet God wel. Hij noemt haar bij haar naam. Deze slavin heeft voor God een naam. Maar wat zegt die engel dan vervolgens? Je moet teruggaan. En dan denk je, hoe kan die engel, hoe kan God Hagar dat opdragen? Teruggaan? Je weer onder de hand stellen van je meesteres, die haar zo terroriseerde dat ze uiteindelijk niet anders meer kon dan wegvluchten. Ja, dat roept natuurlijk vragen op. Maar ik denk dat wat de engel haar opdraagt het beste is in de gegeven omstandigheden. Kijk, dat hebben we allemaal wel eens. Dat je voor een dilemma staat. En dat je denkt, ja, als ik dit doe, ja, daar zitten nogal wat consequenties aan. Maar ja, als ik dat doe, dan zitten er nog grotere negatieve consequenties aan. En dat je dan uiteindelijk toch maar voor het eerste kiest. Hebben we allemaal wel eens mee te maken. Dat je als het ware moet kiezen tussen twee kwaden. Nou, zo vat ik dat zelf hier persoonlijk op. Dat het het beste in de gegeven omstandigheden is als Hagar teruggaat. Want die woestijn, dat is geen toekomst. Daar zal ze sterven. Maar hij stuurt haar niet alleen zomaar terug. Hij geeft haar ook een belofte mee. En niet zomaar een belofte. Dat kind dat ze in zich draagt, dat zal een zoon zijn. En die zoon, die zal uiteindelijk niet als een slaaf, maar als een vrije, als een vrij man door het leven gaan. En uit haar zoon zal uiteindelijk nageslacht voortkomen dat ontelbaar zal zijn. En dan moet je eens horen wat Hagar dan in reactie daarop zegt. En zij gaf de Heere, die tot haar sprak, De naam, u bent de God die naar mij omziet. En zo heeft Hagar dat ervaren. En van iedereen en alles verlaten, maar God zag naar haar om. En God riep haar bij haar naam. En God geeft haar die geweldige belofte. U bent de God die naar mij heeft omgezien. Het is bijna niet te peilen wat dat voor Hagar heeft betekend. Zij, een naamloze, die gewoon als een voetveeg door het leven ging. Een slavin, ik zei het al, dan ben je eigenlijk niet iemand, maar dan ben je gewoon iets waar je mee doet wat je ermee wil doen. Een vrouw, die, we lezen het hier niet, die naar God vroeg, die om God riep. En dan toch God die haar bij haar naam noemt en naar haar heeft omgezien. En gemeente, als je dat op je laat inwerken, dan, ja, dat is toch wat deze geschiedenis, deze intens trieste geschiedenis, want dat is het, als je naar de menselijke kant kijkt. En tegelijkertijd, als je naar de goddelijke kant kijkt, dat deze intens trieste geschiedenis toch ergens ook een hele mooie geschiedenis is. Waarin in die duisternis, van wat mensen hier elkaar aandoen, dat licht van Gods genadig en liefdevol opzien, omzien, zo schittert en helder oplicht. Dat, ja, waar mensen elkaar als het ware alleen maar dwars kunnen zitten, en dan zeg ik het echt nog zacht, dat er uiteindelijk toch één is die zich om de mensen bekommert en die naar de mensen omziet. En gemeente, is dat ergens niet de troost? Is dat ergens niet het houvast ook in ons eigen leven? Want laten we eerlijk zijn. Als je gewoon eens om je heen kijkt, hoeveel mensen worden op hoeveel manieren niet misbruikt? Hoeveel mensen worden niet op allerlei manieren onmenselijk bejegend? Kijk, ik noemde net al die slavernij. Nou ja, gelukkig, juist ook dankzij het christendom, is de slavernij afgeschaft. Maar ik weet niet of u zich wel eens heeft verdiept in de slavernij, in de geschiedenis van de slavernij. Ik heb er zelf al eens iets van gelezen. Maar gemeente, geloof me, dat als je die verhalen leest, dat op een gegeven moment letterlijk de tranen in je ogen springen. Zo verschrikkelijk wat zoveel mensen is aangedaan. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Maar het is mogelijk. En mensen hebben dat elkaar aangedaan. En we hebben het ook in dit gedeelte vanavond gelezen. En gelukkig, de slavernij is dan ergens afgeschaft. Maar dat betekent niet dat dat menselijk leed, die onmenselijke behandeling, afgelopen is. Een tijdje terug hoorde ik van iemand dat op de Wallen in Amsterdam, waar natuurlijk heel veel prostituees werkzaam zijn, dat minstens 10% van de prostituees die daar werkzaam zijn, daar gedwongen werkzaam zijn. En moet je nagaan, in ons land, waar wij ons zo voorstaan op onze tolerantie, op onze waarden van gelijkheid en gelijke kansen en, nou ja, en u weet afgelopen week ook wel wat een enorme storm, dat pamflet dat vanuit verschillende predikanten is opgesteld, heeft aangewakkerd, en daar ga ik vanavond verder niks over zeggen, maar dan denk ik, waar is de verontwaardiging over bijvoorbeeld wat er nu, op dit moment, in Amsterdam gebeurt? In ons midden. Onder onze ogen. We staan erbij. We kijken ernaar. En het gebeurt. En ik weet wel, als ik dat vanavond zo zeg, dan zal iedereen het ook wel met me eens zijn. Maar laten we ook eerlijk zijn, het zit er natuurlijk lang niet altijd in die grote dingen. Het zit er natuurlijk ook heel vaak in die kleine dingen. Dat we een ander niet zien staan. Dat wij op een ander ook een beetje neerkijken. Dat een ander voor ons eigenlijk niet iemand is, maar iets is die we gebruiken. En laat dan vanavond niemand zeggen, en laat ik het gewoon dan maar heel eerlijk bij mezelf houden, ik niet. Want daar doen we allemaal op een bepaalde manier aan mee. Maar goed, ik hou het bij mezelf. En dat zit hem dus vaak in die kleine, bijna onopgemerkte dingen. Een opmerking. Dat je iemand niet ziet staan. Dat je iemand niet echt serieus neemt. Dat je iemand alleen maar kan gebruiken omdat hij toevallig in jouw plannen een rol zou kunnen spelen. Want kijk nog eens naar deze geschiedenis. Ik zei het al van Sarai. Ze heeft het waarschijnlijk met de beste bedoelingen gedaan. Zo kun je met de beste bedoelingen over mensen heen walsen, ook in de kerk. Dat je denkt van ja, maar zo moet het. En je bent zo vol van je eigen plannen. En misschien ook echt nog wel overtuigd dat je het voor God en voor zijn kerk en voor zijn dienst en voor zijn koninkrijk doet. Maar ondertussen wals je over mensen heen. En zie je anderen niet staan. En die moeten alleen maar mee in de verwezenlijking, in de realisering van jouw plannen. Kijk, wat hier de diepste oorzaak is natuurlijk dat gebrek aan geduld, dat gebrek aan vertrouwen bij Abraham en Sarai. Dat gebrek aan vertrouwen dat God ook na die zoveel jaren zijn belofte toch zal gaan vervullen. Dat ongeloof. Dat is ten diepste de wortel van al het kwaad. Dat is ten diepste de oorzaak van die enorme puinhoop die zich in dit gedeelte voltrekt. En iedereen speelt daar zijn of haar rol in. Sarai, die met dat plan kwam, die uiteindelijk Hagar zo terroriseerde dat ze moest vertrekken. Abraham, die het liet gebeuren. Op zijn best is Abraham, als je de geschiedenis van Abraham leest, een bescheiden man. Maar op zijn slechtst is de man die niet echt een weerwoord biedt, maar zich erin laat meenemen. Hoe vaak gebeurt dat niet? Dat mensen zich door een ander laten meenemen, niet ergens een grens durven vertrekken. En dan gebeurt het allemaal. En ook Hagar, die als zij ontdekt dat ze in verwachting is, met minachting op haar meesteres neerkijkt. Al die mensen hier, ze hebben allemaal een rol in dat kwaad, in die zonde. En gemeente, als je dan zo naar die geschiedenis kijkt, daarom is het nou uiteindelijk in de wereld zo'n puinhoop. Daarom hebben wij mensen er zo'n puinhoop van gemaakt. Want kijken wij altijd naar iedereen met de ogen van God? Kijk, en dan is dus de diepste troost van dit gedeelte. Er is er gelukkig één die wel naar ons omziet. En dat is de Heere God. En ik weet, dat is een boodschap die we heel vaak met elkaar delen. En dat mogen we ook heel vaak met elkaar delen. Maar juist als je dan weer zo'n geschiedenis leest en op je laat inwerken wat mensen doen, wat mensen elkaar aandoen, dan ga je toch weer het bijzondere, het unieke ervan zien, dat er één is, namelijk de Heere God, die echt naar ons omziet. Voor wie wij allemaal zonder uitzondering een naam hebben. En die ons ook bij namen noemt. Ik denk alleen maar aan de doop. En die ons, als we zijn gedoopt, een geweldige belofte meegeeft. Kijk, dat is de troost van dit gedeelte. En want ik kan me voorstellen dat dit zo'n gedeelte ook heel veel bij jezelf losmaakt. En dat mensen hier misschien vanavond zitten die denken, ja, ik herken me wel in Hagar. Die het gevoel hebben dat ze ook zo door andere mensen zijn miskend. Die het gevoel hebben dat andere mensen ook zo niet zo naar hen omzien. Hoe vaak hoor je het niet? Ja, dominee, ik ben vroeger heel veel gepest. Dat is zo'n ongrijpbaar fenomeen. En het is goed hoe scholen daar aandacht aan hebben, maar ik heb altijd het idee dat is iets wat ergens ook weer tussen je vingers glipt. Het gebeurt vaak op een manier, je ziet het niet, je was er niet en het gebeurt. Bijna iets onuitroeibaars. En niet alleen wat onder kinderen plaatsvindt, maar wat ook onder volwassenen plaatsvindt. En dat je denkt, ja, ik herken me wel in Hagar. Maar weet dan, dat ook voor jou, voor u geldt, God heeft naar u omgezien. Maar dat zeg ik ook heel nadrukkelijk tegen de mensen die vanavond denken, nou, als ik heel eerlijk ben, dan herken ik me ook wel in Sarai. Want ik ben misschien wel zo'n jongen of zo'n meisje die het heel vaak op een ander jongen of meisje gemunt heeft. Of dat je dat misschien vroeger hebt gedaan. Of dat je op een andere manier aan mensen bent voorbijgelopen, mensen hebt miskend, mensen alleen maar hebt gebruikt. En misschien dan niet zoals Sarai, die daar het voortouw in nam, maar misschien meer als Abraham, die daarin meeging, die ergens geen halt toeriep, die erbij stond, maar het ook niet tegenhield. Hoeveel mensen zijn er daar niet van? Maar dan hoop ik dat je ook vanavond in die spiegel kijkt die God ons voorhoudt. En dat je dan God, en als het mogelijk is, degene die het heeft aangedaan, dat ook eerlijk belijdt. In de wetenschap dat God ook naar jou en naar u omziet. Dat hij niet alleen met types als Hagar, maar ook met types als Abraham en Sarai zijn vergeving, zijn genade en zijn liefde wil delen. En daarom, ik zou willen zeggen, of je nou oud bent of jong bent, wat je in het leven ook een andere misschien hebt aangedaan of aandoet, of wat misschien jou is aangedaan, of nog steeds wordt aangedaan, dan hoop ik dat u en jij dan vanavond dit meeneemt. Dat wij een God hebben die naar mij en naar u en naar jou omziet. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 146. En daaruit zingen wij de versen 3, 4 en 5. Psalm 146, de versen 3, 4 en 5. Thank you. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Ja, Heere God, we danken u dat u de God bent die naar ons omziet. Voor wie wij een naam hebben en die ons bij name roept. Ja, Heere God, dat gedeelte dat we vanavond met elkaar hebben gelezen, wat bevat dat een indringende en confronterende spiegel? Hoe mensen kunnen zijn, soms met de beste bedoelingen. En waarin ieder weer zijn eigen rol speelt. Maar wat een verschrikkelijke puinhoop. Heer God, hoe u ons mensen tekent, zoals we nog steeds zijn. Als we kijken naar deze wereld. Wat we elkaar aandoen. Hoe onmenselijk we elkaar zo vaak behandelen. En dan zit het er niet alleen in die grote dingen, maar vaak ook in die kleine dingen. Die we wel heel erg goed voelen. Heere God, maak ons eerlijk tegenover u. En tegenover elkaar. Heere God, en geef ons uw genade en uw liefde. Dat we, zoals u naar ons kijkt, wij ook naar elkaar mogen kijken. Heere God, ja, geef ons uw genade en uw liefde, want wat kan dat soms heel erg moeilijk zijn. En voor ons gevoel onmogelijk zijn. Maar daarom is het goed en was het goed dat we hier vanavond waren. En dat we in dat gedeelte, dat trieste gedeelte, dat donkere gedeelte, uiteindelijk zo bijzonder uw omzien hebben zien oplichten. Heere God, en dat is toch ons enig houvast en wat ons troost. Dat u deze wereld zo hebt lief gehad, dat u uw enige geboren zoon hebt gezonden. Heere, en dat u uw zoon hebt geofferd. Om de zonde te dragen, om de zonde weg te dragen. Heere, en daarom doe ons altijd weer zien op uw zoon. En stel ons ook zo in staat om uw zoon te volgen. En dat te delen met de mensen die u ons op onze weg plaatst. Heere, gaat u met ons. Wees met ons. Wees met deze gemeente, de kerkraad, de predikanten. Ook degenen die vanmorgen zijn bevestigd in het ambt. Heere, geef dat we uw gemeente mogen dienen. Heere, en dat we daarin altijd weer het oog mogen hebben op uw omzien. In liefde. En genade. Heere God, houd ons zo vast en dicht bij u. En dat vragen wij in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, ons slotlied is uit Psalm 32. En daaruit het vierde vers. Psalm 32, vers 4. Gemeente, zo mogen we heen gaan in de vrede van onze Heere God. En daarom draagt voor uzelf en voor elkaar zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.